Welkom in Studio Baard. Dit is deel 2 van aflevering 6 van seizoen 4 met Kirsten de Koning.
Ja.
Ja, je zit me verbaasd aan te kijken, want ja, ik wil het nog steeds weten.
Wat dus, wil je weten?
Nou, ik wil het antwoord weten op de vraag, wie speelde nou die rollen en hoe is die auditie nou afgelopen? Dus we gaan gauw beginnen.
Yes. En we zaten met z'n vieren op de grond in de danszaal van nou, te wachten op de uitslag.
Kom maar op dan.
En toen kwamen ze binnen en we volgens mij hadden we ook echt elkaars handen vast van nou, hè, we steunen de elkaar, uitslag. We snappen het.
Ja, maar dit was echt al, ik denk dat dit pas in oktober of zo was, dat bekend werd wie of wat. En de audities waren augustus al.
Ja, ze heeft echt lang tussen gezeten. We hebben echt veel moeten doen. Ik ken de helft van de tekst al.
Audities waren in september, na de voorstellingen. Ja. En ik denk dat wij eind oktober, begin november pas wisten dat we uiteindelijk pas die rol zouden krijgen.
Ja, en toen zeiden ze dus, ja, we konden niet, we willen niemand buitensluiten, dus jullie worden het allemaal. En we hebben elkaar echt aangekeken.
Huh? Huh?
Maar
hoe zo? Proces.
Voor Jan Lul, ja, nou ja, goed, ik kende wel al tekst uit mijn hoofd, dat scheelt.
Dat viel mee, maar...
Jullie zaten er wel alle vier helemaal in natuurlijk, daardoor, dat helpt wel.
Dus ja, en het repetitieproces, waarom het ook zo een beetje omslachtig ging. Er waren 4 L's. En elke scène die je gaat repeteren, zou je in theorie 4 keer moeten doen. Maar de tegenspelers worden er ook een beetje melig van. Als jij weer met een... Dus er was er altijd wel van, nou, hè, de anderen kijken maar even mee en dan komt dat wel. En heel vaak van, komt dat wel, was op een gegeven moment het punt dat sommige L's, waaronder ik zelf ook op een gegeven moment zei, die scène heb ik helemaal nog nooit gedaan.
Nee,
dus
dat
het
is
was
natuurlijk
niet
moeilijk,
zo heel handig.
Nee. Tenminste, als je het niet bijhoudt, is het natuurlijk heel lastig om dat te voorkomen.
Ja, ik denk, mijn eerste volledige doorloop was denk ik de premier, of nee, de generale repetitie.
De generale, ja.
En die hebben niet eens afgemaakt.
Die hebben niet afgemaakt, want het ging
heel
ook helemaal mis. En daar was ik... Het andere personage, Enid.
Ja.
Dus heb ik helemaal niet meegekregen wat Elle eigenlijk moet doen. Nee. Dus de volgende dag was ik aan de beurt met de voorstelling. Nee jij
ik
had
heb
eerst voorstelling.
Gespeeld. Ja.
En daarna was ik. En het was helemaal... Toen zei ik ook, ik weet het allemaal niet. Ik heb geen idee. Ik weet niet eens hoe een deurtje open moet. Ik moet ergens naar boven. Ik weet niet hoe. Het was echt stress.
Hoe moet ik lopen?
Over 5 minuten gaat de zaal open. Ja, en ik was nog helemaal niet omgekleed. Nou, toen kwam jij natuurlijk bij mij van... alles ligt klaar. Dus helemaal geen paniek. En
geen paniek.
Focus je gewoon even op jezelf. Alles komt goed. Dacht, okay,
nou, daarin
dus
is het natuurlijk fijn, want jij hebt hem dan een keer gedaan.
Ja.
Dus je kan heel safe meelopen en...
Nou, en toen in de tijd dat ik bij Spot zat, was ik ook altijd wel een beetje bekend van... Kirsten kent alles.
Ja, oké.
En bij Lily Blond was het ook echt. Want ik denk dat ik met elke repetitie dat ik dus niet L mocht zijn, was ik wel een ander. En daar had ik niet eens meer scripts voor nodig.
Oh,
want
ik
kende gewoon die hele show van voor tot achter echt helemaal uit mijn kop.
Ja, ja. Je absorbeert dat allemaal
gewoon. En nog steeds.
Ja.
Ik heb dat nog steeds.
En wat ik ook
het
heel
gaaf
fijn
is,
vond.
Weet ik niet. Het is
het
is wel
handig. Ja,
ik zag
voor
jou wel
minder.
Een beetje als een soort... Ja, noem het een beetje een mentor voor mij.
Ah, wat lief.
Nou ja, nee, dat was gewoon zo. Omdat ook met zang, ook daarin, 4 L's, konden echt niet alle zangnummers doornemen met Maurits, de zangdocent, zeg maar. Dus ook daarin moesten we een beetje zelf maar een beetje uitvogelen.
Ja.
En dan weet ik nog dat we ergens, dan moesten we een tweede stem dragen, het als een vent, geloof ik.
Oh, verschrikkelijk.
Ja, er zat een hele lastige partij die ik niet van Kim Lian kon horen. Dus ja, dat was jij voor mij, dat ik zei, ik weet het niet. Ik help je. Dit moet je doen. Oké. Dus ik was heel erg...
Ja, maar het waren ook 4 hele verschillende types. Want weet je, we zeiden ook van... Weet je, ik kan hem zingen, zeg maar, van voor tot achter. Dat is geen twijfel over mogelijk. Ik raak alle noten. Ik zeg, Mavis heeft het... het komische gevoel wat in die show enorm aanwezig is. En dat ik denk van, nou, ik ben echt 100 keer minder grappig dan dat zij is.
En ik denk, ik kan echt 100 keer minder goed zeggen dan dat.
Nee, maar dat jij zegt van ja, het voelt als, weet je, alsof je een mentor bent. Maar ik had het heel erg van, ik was steeds bij jou aan het kijken van, maar hoe doet ze dat? Ja. Hoe heeft ze dat zo in de vingers dat ze echt, pats, weet je, dat ze die grap gewoon zo neerlegt. Nee, verdorie, dat wil ik ook kunnen. Ja, en er was er nog iemand die gewoon echt het perfecte plaatje was.
Ja.
Weet je, hadden we allemaal iets.
Ja.
En dat maakte het eigenlijk ook heel erg leuk en heel verrassend om die show te doen.
Maar het was ook echt samen.
Het was echt samen. Het was erop of eronder.
Ja,
en,
ja.
En dat was, weet je, in mijn aard ligt het ook echt van, ik wil niemand op inspectie gaan. Dat is echt, dat vind ik het allerverschrikkelijkste wat er kan gebeuren. En als ik weet wat er moet gebeuren en ik jou daarmee kan helpen, dan ben ik degene die vooraan staat om dat voor je te doen.
Ja.
En dat was dat jaar ook, weet je. Ik, nou ja, bij mij was het, bij mij werd de grap gemaakt, weet je. De week voor de première zag je nog niet dat je zwanger was en nu heb je ineens een baby, zeg maar.
Ja.
Dus ik had ook dingen dat ik met kleding zoiets had van, pas ik alles nog wel?
Ja.
Gaat alles nog wel aan? Waar laat ik ineens die borsten die ineens al anderhalve cupmaat groter waren, waar moet ik die ineens laten? Dus dat kwam voor mij ook helemaal op een hele bijzondere manier bij elkaar. En ik weet nog heel goed dat ik de première speelde en dat we Band & Snap moesten gaan doen. En die had ik dus niet in de generale repetitie kunnen doen, want daar hadden we geen tijd voor. En ik bende, maar ik kon niet meer snappen. Ik
weet
kwam
wat
niet meer omhoog.
Snap is, Remy, Katie?
Een hoofdwhip.
Het is een soort van duik naar beneden. Zeg maar, je pakt iets van de grond en dan snel omhoog trekken. Maar dat snel omhoog trekken, dat lukte helemaal niet meer. Want mijn buikspieren die weigerden gewoon dienst. En ik stond daar op 10 centimeter hakken een show te spelen. En dat ik dacht van, ik maak er nu een hele sexy Band & Snap van met heel veel bil. Maar weet je, prima. Het was een hele bijzondere periode. Maar die show was echt een feestje. En dat vind ik nog steeds. Ik heb echt diep respect gekregen voor de dames die deze rol hebben gespeeld. Want het is echt, het is zo keihard aanpoten.
Ja.
Zowel zeg maar fysiek als zangtechnisch.
Nou ja, wat je al zei, omdat het natuurlijk een rol is die eigenlijk gewoon voortdurend in elke scène. Niet alleen de lead rol, maar ook gewoon echt de lead is.
Ja. Nou, dat was ook een reden waarom ze niet één L kozen of twee. Omdat ze zeiden, die zang is zoveel en het is zo'n pittige, zware rol.
Ja.
Ja, we hebben wel dan met amateurs te maken, waarbij de een semi-professional genoemd kan worden en zo. Maar ja, je moet het ook allemaal naast je gewone werk en weet ik het wat allemaal doen. Dus dan zeiden ze, ja, we weten helemaal niet. Gaat iemand dat wel trekken om 3 voorstellingen of 5 voorstellingen dat te kunnen neerzetten, zeg maar? Dus het is best veel. Dus want dat was ook een van de redenen waarom ze zeiden, nee, we gaan het
repetitieproces
laten
wel heel ingewikkeld, maar
je ziet het natuurlijk wel steeds vaker. Kijk, bij heel veel amateurshows, je doet je rolletje, maar wat als jij de ochtend van de show onder een auto komt? Ja, wie vangt jouw rol op?
Ja.
In de professionele wereld trekken ze de understudy 2, 3, 4, 5 of de alternate trekken ze erbij.
Ja. En de studies die kunnen vaak al 10... die swings die kunnen er ook
precies, weet je, er zijn er 5 in de rij die mee kunnen doen.
Ja.
En in de amateurwereld is dat niet zo.
Nee.
Weet je, en dan heb je soms nog wel een dubbele kast dat de een nog wel wat kan opvangen voor een ander. Maar ja, het is heel spannend om eigenlijk al je geld in te zetten op één persoon.
Ja.
Dus kijk, een dubbele kast snap ik. De 4 kast, die vonden we allebei. We vonden het alle 4 heel tof dat we hem een keer mochten doen.
Maar
ik zei al, ik zeg dit doe ik nooit meer. Ik zeg, dan hoef ik het niet meer.
Nee, dat ik ook niet.
Wat is het jaar erop geworden dan?
Drie musketeers.
Ja, toen zaten jullie er allebei bij.
Ja.
Ja.
Hoe ging dat? Was dat minder extreem?
Nou, toen zat jij ook in het orkest ineens.
Ja, precies. Deels. Nou ja, ik wilde heel graag Milady zingen. En ik heb in oktober, 7 maanden zwanger geauditeerd met Mannen, Oelala. Voor mijn oude muziekdocent van de middelbare school die er toen bij zat. Dat ik dacht van,
die nam de auditie af.
Ja, die was ineens aangenomen als vocal coach. En dat ik dacht, jij herkent mij helemaal niet.
Oh,
hoe kan dit? Maar jij herkent mij niet. Dus dat was heel bijzonder. En toen uiteindelijk was het zo van, we durven het eigenlijk niet aan. Weet je, want dan heb je straks een kindje. En dan, waar zijn je dan je prioriteiten? Oh, ja. En dat ik dacht, bij toneel spelen. Want dat vind ik nog steeds, zeg maar, het allerleukste om te doen. En dat kind heeft ook een vader, zeg maar. Dus uiteindelijk was ik in Drie Musketeers, zeg maar, een soort van derde boom van achter. En Richard, zeg maar, de muzikaal leider, dus de dirigent van het orkest, die was nog op zoek naar een saxofonist. Maar omdat het maar in een paar nummers eigenlijk saxofoon in zat, vond hij het heel lastig om daar iemand voorbij te halen. Want
die zit dan veel te wachten.
Die zit heel veel te wachten. Ja. En dat is gewoon heel vervelend. En of ik het nou zelf heb voorgesteld of dat hij naar me toe is gekomen, ik zou het echt niet meer weten.
Volgens mij heb je het zelf gedaan.
Ik weet het niet.
Dat kan eigenlijk nog wel tussen.
Nou ja, ik weet dat die situatie heel
subtiel
werd op een gegeven moment.
Bij een repetitie je zak zo bij de deur neerzetten als je binnenkomt. Zo, ja.
Beetje nee. In de pauze, een beetje blazen. Zo.
Ja.
Beetje nonchie. Nee, ik dus oprecht weet ik niet meer of het nou bij mij vandaan is gekomen. Zo van: hey joh, als je nog iemand zoekt, kan ik het niet doen? Of dat hij het heeft gezegd van: hey, zou jij het misschien zien zitten om? En omdat ik eigenlijk een vrij kleine toneelrol speelde, rende ik dus van boven naar beneden de trap op. Kwam ik af en toe hard hijgend weer boven om een saxofoon om mijn nek te hangen. En direct de solo in te duiken.
Het orkestbak zit boven.
Oh.
Ja, in de regentest speelden we toen in Den Haag.
Oh, ja. Ja.
En daar zit zeg maar, het toneel is eigenlijk in het grote zwembad, moet je zien. Op de bodem van het zwembad. En het orkest zit zeg maar op de balustrade, zeg maar, waar vroeger de papa's en de mama's zaten te kijken. Dus ja, dan ren ik weer om de hinken sax om. En dan, ik denk, mijn eerste noten waren gelijk een solo.
Ja.
Want als spelers zijn de heel grappig.
Nou,
dat ik jou
het
op het podium was. Ja, ik was dan Portos, een van de drie musketeers. Was ook niet zo heel veel op, maar ik kan geen instrumenten spelen. Maar af en toe dan zag ik jou wel in de dans ook. En dan was je weer weg. En dan dacht ik, oh, die zit nou natuurlijk weer in het orkest. Was echt een heel raar idee, want ik heb dat nooit iemand anders zien doen.
Nee, nou, ik heb dat zelf ook nog nooit iemand anders zien doen. Maar ik dacht, weet je, het kan. En ik heb voor de rest gewoon geen reet te doen in het hele stuk. Dus laat mij maar lekker in je orkestbak zitten als ik daar wat nuttigs kan gaan doen.
Ja. Yeah.
Dus, maar ik heb er ook wel, wat ik zeg, met geknepen billetjes gezeten. Want ja, weet je, er zat dus maar heel weinig saxofoon in dat stuk. En alle dingen die er wel in zaten, dat was gelijk van levensbelang, zeg maar.
Ja.
Weet je, in dat eerste nummer met van D'Artagnan, daar had ik gelijk echt een of andere scheursolo. Dat waren de eerste noten die ik speelde. En in van Constance, die zingt op een gegeven moment ook zo'n
trekker. Pakken, ja.
Ja. En daar speelde ik op sopraansaxofoon. Dus mijn basisinstrument is alt. De welbekende gewoon kromme saxofoon. En sopraan is een kort instrument, een hoger instrument. En daar moest ik dus in haar ontzettend precaire, superkleine liedje, moest ik daar in het begin een solo lijntje spelen. Ik had het instrument nog niet aangeraakt, zeg maar, al anderhalf uur daarvoor, want er was geen tijd voor. Ik had hem niet warm geblazen. En dat was echt fingers crossed en billen bij elkaar en hopen dat die noten eruit zouden komen. Want het is, ja, het is een verschrikkelijk gemeen instrument.
Ja, als die niet klinkt, dan klinkt die ook echt niet. Ja.
Dat.
Als met blaasinstrumenten wel wat sneller.
Ja, dat is gewoon zo. Dus,
ja.
Dus dat gaf eigenlijk een hele nieuwe dimensie aan het stukje musical maken.
Ja.
En ook, en dat is ook het jaar. Ik vond sowieso als muzikant heb ik altijd mijn neus in de orkestbak gestoken. Van superleuk dat jullie er zijn. En altijd even connectie maken. Ja. Want ja, die mensen zitten daar. en die maken voor mij ook het feestje compleet.
Zeker.
Jij
bent ook wel gelukkig een van de mensen die gewoon wacht tot ook de muziek klaar is en nog een keer voor het orkest kan
applaudisseren. Ik ben de allerlaatste die de zaal verlaat ik klap nog wanneer de allerlaatste noot gespeeld. Ja. Ja,
je neus te ver in de orkestbak stoppen, hè?
Ja.
Oh.
Dat kan. Oh. Ja, precies. Dat kan zeker. Dat klopt, want ik ben inmiddels samen met iemand die ik ken uit de orkestbak.
Ah, ja. Zo ver je neus in de orkestbak.
Zo ver mijn neus, iets te ver. Nee,
die zag steeds jou voorbij komen.
Tussen, ja. Ze had wel een plexiglas.
Je zat plexiglas tussen, ja. Ja.
Ah, ja.
Ja, ik ben het meisje van de drummer van de band. Ja. En dat was ook, toen ik in de orkestbak was, waren wij nog niet samen. En dat was een heel leuk jaar. En in de spotorkestbak was het altijd zo. Daar vlogen de dropjes, zeg maar, van links naar achter, van naar rechts voor. En we zaten allemaal aan de Radar 0.0. Dat was het drankje van de orkestbak. Maar we hadden dus ook, er stond dan een schot waar je dan achterdoor kon lopen. Dus dat je wel van links naar rechts kon lopen, maar dat
zonder
zichtbaar. Mm-hmm. En daarachter stonden dus al die lege blikjes opgestapeld. En ik weet nog dat ik in denk ik de tweede of de derde show, ik kwam aanrennen en ik had enorme rokken aan van die kostuums. Ik moest me overal tussendoor wurmen. En op een gegeven moment wordt er dus Sebastien gooit dus van achter zijn plexiglas, gooit hij Oreo koekjes naar me. En dat had ik al een paar keer gewoon zo precies langs het randje kunnen vangen. En dat was dus niet zo. En toen gingen dus die blikjes om. En ik heb allemaal. Richard nog nooit zo bang zien kijken. Want die was als de dood op mijn saxofoon was omgevallen.
Dus
mijn instrument kapot zou zijn. En verder heeft niemand het gemerkt. Want het was gelukkig niet in een, in een enorme stille scène of zo. Het was genoeg rumoer. Okay. Maar, ja.
Maar wel hoorbaar.
Maar wel hoorbaar, ja. Dus die stond er... En ik stond er, alles oké, jij doet het toch. Dus nee, het orkestbakleven is ook is gewoon super grappig.
Ja, en zeker met zo'n voorstelling als je dan heen en weer aan het rennen bent. Ja. Dat is wel extra uitdagend.
Ja, ja. En dat, ja, dat is gewoon echt voor mij een extra uitdaging om, om ook... Ja, weet je, ik denk dan op me zo, als je eenmaal een keer echt een hoofdrol hebt gespeeld, dan wil je dat het liefst daarna, elke keer daarna. Ja, als je geproefd hebt aan, aan de mooie grote rollen en daar echt heel erg hebt van genoten, dan is ineens derde band van achter... Ja, toch wel.
Anders.
Ja, anders. Ja, toch wel een stukje minder.
Net zo, iets minder effort, maar dan minder beloning ook.
Ja, ja, nou, voor mij was dat wel. En juist door die extra uitdaging om dat jaar mee te spelen in de orkestbak, had ik echt zoiets van, ja, maar dit is echt tof zo.
Een leuke combo.
Weet je, ik ben gewoon bezig. Ik ben echt de hele tijd bezig.
En een goede renning. Ik bedoel, dat is voor Richard dan ook toch de saxofoon die hij nodig heeft in het stuk.
Ja, precies. Ja. Dus het kwam gewoon super mooi uit en het paste ook. En ik moest alleen af en toe met de repetitieproces zeggen van, ik kan hier niet in zitten, want ik zit dan naar maar boven te spelen.
Deze speel ik al.
Ja, hier doe ik al iets. Hier heb ik al een kunstje. Dus het was eigenlijk gewoon heel erg leuk.
En is dat ben je daarna bij Spot gebleven voor andere producties?
Ik ben begonnen nog wel aan het jaar erop gingen ze Petticoat doen.
Ja.
En ik ben daar wel mee begonnen. Maar ik had daar gewoon aan het hele stuk een heel stuk minder plezier van.
Ik deed niet meer mee, hè?
Nee, ja, Mavis was weg. Toen was gewoon de lol er vanaf. En ik ben echt een mezzo. En ik was bij de sopranen gezet. Omdat die er eigenlijk niet echt waren. En de sopranen die er wel waren, die begonnen bij een E in de balk. Begonnen ze al te piepen van, dit is zo hoog. En dat ik dacht, je bent toch een sopraan? Dat is zo moeilijk. En thuis is er best wel veel veranderd. In mijn privésfeer. En toen had ik zoiets van, weet je... Wil ik hier nu al mijn tijd, al mijn vrijdagavonden, al mijn weekenden, wil ik die hier nu in gaan steken? Of is het nu gewoon belangrijk dat ik thuis ben?
Ja.
En toen heb ik uiteindelijk gekozen voor dat laatste. Gewoon de beslissing gemaakt van, weet je, ik kan nu nog eruit stappen. Ik had in dat stuk ook geen grote rol. Dus het kon
je liet niks dragends vallen.
Er was geen enorm groot probleem als ik niet mee zou doen. En toen heb ik uiteindelijk gekozen om inderdaad even gewoon voor thuis te kiezen. Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat dat dan toch blijft kriebelen en dat je ergens wel weer wil performen.
Ja.
Hoe is dat, waar is dat ontstaan dan weer?
Nou, ik ben in die tijd verhuisd van Den Haag naar Nieuwekerk aan de IJssel. Daar ken ik helemaal niemand. en ik ben altijd zo iemand die overal het plaatselijke suffertje leest. En toen zag ik in het plaatselijke suffertje van Nieuwekerk, zag ik een auditieoproep voor een eigen geschreven stuk over de geschiedenis van Capelle aan de IJssel.
Oké.
En... daar stond op zaterdagochtend repeteren. Drie shows in het Isola Theater, grote zaal. Oh, dacht ik dacht van, weet je, kan alleen gaan auditeren. Dus ingeschreven, geauditeerd. En voordat mijn liedje klaar was, had je al... Jij wordt het.
Dat is fijn.
Oké. Prima.
Weinig competitie dus.
Maar ik had ook geen idee waar ik me voor had aangemeld.
Het was
een soort van bij elkaar geraapt zootje van met een regisseur die dus was gevraagd. Omdat Capelle bestond jaar. En ter viering daarvan wilden ze graag een cultureel onderdeel maken. En dat werd dus een musical over anemie. En die ik dus mocht spelen. En zij maakten eigenlijk, zeg maar... zij was de oprichter van het Van Capellenhuis. Waarin oudere Capellenaren werden opgevangen. Dus eigenlijk een soort van de start van de zorgwoning.
Oké.
Eigenlijk.
Ja.
En daaromheen was het dus een soort van zo'n flashback musical van eigenlijk ik en mijn echtgenoot Johannes, die keken eigenlijk steeds soort van boven terug op
naar
wat er nu gebeurt van de huidige bewoners en hoe het is gekomen en hoe het nu gaat. En dat was eigenlijk ontzettend leuk, want dat was een show met zowel jeugd als senioren die meededen. En ja, ik heb me ontzettend vermaakt. En voor mij was het een manier om weer gewoon lekker bezig te zijn met theater. In een omgeving die ik niet kende.
Ja.
Dus, en heel eerlijk, ja, drie keer het Isola, een grote zaal vol, was ook best wel heel tof.
Ja.
Dus ja, en ja, toen stond ik weer zwanger op het podium. En toen wist ik het pas net.
Wel maar dus, twee kinderen hoor.
Ja, niet, daarna ben ik gestopt. Ja, daarna heb ik geen hoofdrollen meer gespeeld. Ja, oh, en heb ik ook geen kinderen meer gekregen.
Nee, ja.
Nee,
heeft dat daarmee te maken?
Geen idee.
Nou, maar je bent nu, ben je weer aan het zingen?
Ja.
Bij
Prestige.
Prestige.
Ja.
Ja. Ja. Want hoe lang zit je daar nu?
Komende november doe ik mijn derde show daar. Dus ja, zeg maar bijna. Ja, deze zomer 3 jaar.
En dat is ook een musical.
Ja, muziektheater.
Gethematiseerd, zeg maar. Ja, ja. Ja, met veel, veel grote show-elementen. Ja.
Het is een muziek. Theaterzanggroep Prestige, zo heet het. Ja. we maken eigenlijk een avondvullende show. Met allemaal liedjes uit musical of popmuziek of een uitstapje naar folklore of klassiek zelfs. Van 20 liedjes maken wij een avond. Ja, ja. Ja. Dus niet een koor, maar echt wel we maken er echt een show van.
Ja.
Ja, met een rode draad en
staging. Zit er ook tekstscènes tussen of is het echt alleen zang aan elkaar?
Met het eerste jaar dat ik meedeed hadden we geen tekstscènes. En afgelopen jaar hadden we dat wel. En toen had ik een paar keer een scène met Sebas. En het ging dan over... ik had in het verhaal een grote geldprijs gewonnen. En ik was heel erg van hand op de knip. Weet je, we hebben alles al. Ik ben gelukkig.
Ja,
het is niet nodig om allemaal zoveel uit te geven. En in het verhaal had Sebas iets van... weet je, making it rain. En we gaan alles kopen. En ik wil dit hebben. En ik wil dat hebben. En we hadden dan zeg maar een soort van die kleine ruzietjes zeg maar op het podium. Een beetje kibbelen met elkaar.
Tussendoor in de scènes. Ja,
tussen de liedjes door. En ja, dat was voor ons weet je, gewoon zo logisch, zo... Zo echt.
Spelen
en inderdaad, achteraf zijn de mensen... Ja, dat is echt wat jullie deden. Dat is, dat is gewoon als jullie zelf. Ja, het was ook niet zo moeilijk. Teren, want zo gaat het meestal ook wel bij ons. Hè, ik ben wat meer... Nou ja, zuinig niet, maar ik ben wat meer verstandig. En ze was zoiets van... ik ga gewoon alles doen. Hey.
Ja,
yeah.
Ja.
Dus dat was voor ons niet heel lastig. Maar dat was wel erg leuk om te doen. En in de afgelopen show hadden we dan ook... Eigenlijk dat de hoofdrolspeler steeds door... We hadden dan, de dame had een tas en de man had een geldkoffertje. En die werd steeds eigenlijk doorgegeven. En dan speelde iemand anders weer
die rol.
Rol.
Oké. Okay.
Dus dat was eigenlijk heel erg leuk. En wij, zeg maar, openden het. En dat was, ja, het gekibbel, dat was voor ons zo natuurlijk.
Yeah.
Weet je, we zijn 8 jaar samen, dus je kibbelt wel eens wat. En het voelt dan ook niet gemaakt. Zeg maar.
Yeah.
Dus dat was ontzettend leuk om te doen. En we gaan in november gaan we onze nieuwe show doen. Ja, en dat wordt, ik zeg altijd een beetje, ja, een soort van theater 2.0. We gaan weer hele mooie, nieuwe, toffe dingen doen. En dan komen er komt wel tekst tussendoor, maar niet op het podium. Maar we gaan veel meer werken met projecties, met filmbeelden, met stukjes podcast die we ook gaan opnemen.
Leuk.
Dus
podcast, leuk.
Ja, ja.
Daar heb ik niks mee.
Nee, ik hou eigenlijk niet van podcast. Ik luister nooit een podcast. Nee, gekheid. Dus daar gaan we eigenlijk weer over een hele andere boeg. En dat is eigenlijk wat ik wel het leukste vind en Prestige. Het is en de muziek die ik super leuk vind om te zingen. Maar ook, geen elke show is hetzelfde. Het is niet alsof je in een koor zit en we hebben jaarlijks een grote uitvoering. En dan gaan we staan... En dan doen we misschien...
Map in je hand.
Met de map in de hand, zeg maar. Ja. En de stap-tap pasjes. Ja. Of de vingerknip, links en rechts. Het is echt veel meer. En we zijn nu met een groep al bijna 3 jaar... Weet je, er zijn wel wat aanvullingen gekomen. Maar we zijn met een groep zo ontzettend aan het ontwikkelen.
Hoeveel mensen zijn het ongeveer?
We zitten nu met 5 of 26...
Wel een flinke,
het is best wel een flinke groep. Ja, maar wel met een hele mooie verdeling. We hebben er afgelopen jaar weer 2 ontzettend leuke mannen bij gekregen. Weet je,
ja, zeggen, hoe zit het met de mannen?
Nee, we hebben...
Die zijn overal schaars.
En soms worden ze hier gewoon in je schoot geworpen. En dat is heel fijn. En als ze dan ook nog blijken te kunnen zingen, maakt dat het leven nog mooier.
Ja.
Dus we hebben eigenlijk een hele mooie verdeling tussen man en vrouw. En ook binnen de sectie, zeg maar, sopraan, mezzo, alt. En dan tenor en bas, bariton.
Alles erop en eraan.
Ja, we hebben echt alles erop en eraan. Ook gewoon hele toffe arrangementen. We hebben een hele toffe dirigent, muzikaal leider. Die zelf hele mooie dingen kan maken. En dat die ons af en toe echt helemaal achterover laat slaan. En denk van,
hoe komt hij erop?
Uit welk kamertje van jouw brein heb je dit gehaald? Want het is echt, ja, sommige dingen dat ik echt denk van, wauw. Weet je, hoe heb je dit verzonnen?
Eigenlijk met geluidsbanden of met orkest?
Nee, we zitten met een band, met een combo.
Okay.
Dus gitaar, bas, piano en drums.
Want dan is mijn vraag natuurlijk, ben je daar nog wel eens tussen te vinden?
Nee, want we hebben eigenlijk een vrij vaste club muzikanten die ons bijstaan. Blazers zitten er niet tussen, dus daar heb ik sowieso weinig te zoeken. Ik heb vorig jaar wel we hebben altijd in juni een matinee-concert in ons eigen repetitiegebouw. En toen heb ik wel vriend en vijand verrast door het allerlaatste nummer een saxofoon uit de kast te trekken. En daar was ik ontzettend zenuwachtig over, want hoe zeker ik ben over mijn zingen, zo ontzettend onzeker ben ik over soleren op een saxofoon en dan ook nog zonder bladmuziek. Maar Alejandro, onze muzikaal leider, had toen de tijd gezegd van, ja, ik vind dit nummer zo tof. Ik zou dat heel graag willen doen. En ik zeg, nou ja, dan doen we dat toch. Dan zinken we en dan laten we Sebastien een beetje meedrummen. Weet je wel, het is zo'n soort van rokerige jazzclub vibe, zat erin. Ik zeg, dat kan toch? Weet je, als jij dat leuk vindt om te spelen, dan is dat jouw nummer. Weet je, en dan doen wij een soort van de backing eigenlijk. En daar zat een trompet solo in. Ja, maar ja, we hadden een piano en een drummer en geen trompetist. Nee. Mijn trompetjaren zijn al wat jaartjes geleden, dus dat durfde ik niet aan. Maar op een gegeven moment ging ik luisteren. Denk ik,
dat kan ook op sax.
Ik moet eigenlijk op sax ook wel gewoon kunnen.
Ja.
En dus ik heb een week lang met mijn koptelefoon, met dat nummer op mijn oren, met mijn sax om mijn nek door het huis heen gelopen, rondjes om een kookeiland. Mama is even aan het oefenen. Om te kijken of het lukte. Nou, het stond allemaal in C, dus het was super simpel. Anders had ik het denk ik ook niet eens aangedurfd.
Dan krijg je al die andere kleppen weer.
Ja, dan komen al die pinkjes en zo komen erbij, waar ik echt een hekel aan heb. We hadden dan zondag het concert. En die vrijdagavond heb ik het wel gezongen. En ik heb toen tegen alle gunderen gezegd, ik ben deze hele week bezig geweest met mijn saxofoon. Ik denk dat ik het wel kan spelen, maar of ik het durf zondag, dat weet ik nog niet. Mm. Dus je gaat wel zien hoe ik opkom, met of zonder sax.
Ja, precies.
We gaan het zien.
Ja, grappig, ja. Ja.
Ik vond het zo spannend, maar ook omdat eigenlijk niemand van de groep heeft me eigenlijk saxofoon zien spelen.
Dus dat was ook best wel spannend. Ja, ja.
En uiteindelijk zaten dus toevallig mijn hele saxofoonsectie van mijn big band zat in het publiek. En daartegen zeg ik altijd, nee, ik hoef geen solo te spelen. Laat mij maar gewoon lekker spelen wat er staat. Dus dat vond ik ook nog wel spannend. Maar toen dacht ik, weet je van, ja, je de dood op de gladiolen. Hup,
we zijn
pak
er nou
dat
toch.
Ding. Ik ben er nou toch. En zij weten niet hoe het moet klinken. Dus weet je, het kunnen ook allemaal nog gewoon hele saaie lange noten worden. En dat is ook prima.
Lekker doorsmeren.
Gewoon lekker doorsmeren, ja, precies. En niemand wist het ook, weet je. Sebas had me het wel horen spelen, maar Alejandro had me ook nog niet horen spelen. Het was echt zo van, nou ja, weet je, hey yo, let's go. En ik weet ook dat iedereen echt, ik kwam met die sax om mijn nek om en ik begon te spelen. Want het liedje begon gelijk met het intro. En het is van, huh? Huh? Ja, dus dat is heel bijzonder. En ik heb dat uiteindelijk helemaal niet meegekregen, want ik was zo enorm in mijn bel dat ik het goed moest doen.
Je
hebt
later
spelen.
Terug moeten horen hoe mensen reageren.
Ja, precies. En dus bij de voorstellingen, om daarop terug te komen, speel ik niet. En dat zou ik ook niet willen, want daar zit voor mij heel veel stress achter. En ik denk van, weet je, ik vind die voorstellingen zo gewoon heerlijk om te zingen. En daar voel ik totaal geen spanning of ellende over. En dat ga ik dan ook niet opzoeken als het niet nodig is. Dit jaar en de eerste voorstelling die ik met Prestige heb gedaan, hebben ook wel wat dingen gedaan, zeg maar, waarbij mensen wel zelf een instrument hebben speelde. Okay. En we gaan dit jaar ook weer een nummer doen waarbij onze eigen mensen met instrumenten op het podium staan. En dat weet je, dat maakt het ook allemaal weer anders. Het is niet, we zingen gewoon het liedje. En dat
is echt een complete.
Het is een complete beleving eigenlijk. Ja. En het is gewoon heel erg leuk om te zien dat er steeds weer nieuwe manieren worden aangewend om een liedje te brengen.
En dat is in
november 14, 15, 16 november.
2024.
24, ja. donderdag, vrijdag, zaterdag. In de Theaterbakkerij in Gouda gaan we heen dit jaar. En dus ik heb er enorm veel zin in. En ik zeg ook, als alles wat we hebben bedacht bij elkaar komt, dan wordt het, weet je, de lat ligt zo verschrikkelijk hoog. En ik, als we dat redden, wat gaan we dan volgend jaar nog doen? Ik weet het niet meer. Maar ik ben zo benieuwd hoe het straks allemaal bij elkaar komt.
Ja, maar er is aan je af te lezen hoeveel zin je erin hebt.
Ja,
is wel duidelijk.
Ik vind het heel spannend. En weet je, er worden gewoon zoveel mooie dingen geroepen en bedacht. En dat ik denk van, wauw. Weet je, nou zijn we bezig. Nu gaan we iets aan het maken. Gaaf. Weet je, nu zijn we niet alleen maar gewoon een liedje aan het reproduceren. Mm-hmm. Weet je, we maken er echt iets van.
Ja.
En ik denk dat dat ook het stukje is wat ik met musical heb. Van dat je niet alleen maar je liedje zingt. Weet je, iedereen kan een liedje zingen. Maar uiteindelijk in een musical op dat toneel moet je, weet je, je moet het overbrengen. Je moet het laten zien. Je moet het voelen.
Ja.
En je moet er echt iets van maken. En dat vind ik het mooie aan musical, dat het dan allemaal bij elkaar komt. En hoewel ik gewoon eerlijk gezegd op dit moment gewoon geen tijd heb om echt musical te spelen. Gewoon het hele repetitieproces met teksten leren en eindeloos scènes oefenen. Ik zou niet weten wanneer ik het moet doen.
Nee.
Is het stukje met Prestige voor mij echt de ideale tussenweg eigenlijk.
Ja, om toch show te maken.
Om echt wel show te maken.
Echt alleen maar musical, maar gewoon show.
Ja.
Ja, gaaf. Gaaf, hartstikke leuk. Nou ja, helaas, het uur is alweer om.
Wauw.
Maar we hebben heel veel van je gehoord. Hele leuke verhalen. Ook gecombineerd natuurlijk met Mavis' ervaringen.
Klein stukje.
Rondom, dat is toch leuk om te horen. Dan weten we ook weer meer van jou.
Dat is waar, dat is waar.
Komen de mensen eindelijk over jou ook eens wat te weten.
Kirsten, onwijs bedankt.
Heel graag gedaan. Ik vond het superleuk.
En helaas, pindakaas, is het uur weer voorbij.
Pindakaas, lekker. Ja, nee, het uur is weer voorbij. Kirsten heeft heel veel kunnen vertellen. Maar 60 minuten, hè?
Ja, en ik heb wel even iets opgezocht.
Wat heb je opgezocht?
Weet jij wat prestige betekent eigenlijk?
Prestige? Ik weet wat gram prestige is. Helpt dat?
Nee.
Oh, oké. Okay.
Nou ja, dan is het dit in het groot.
Oh.
Het duidt op gezag, aanzien en succes.
Oh.
Dus als de aankomende voorstelling van Prestige geen succes wordt, dan weet ik het ook niet meer.
Oké.
Dus daar moeten we heen.
Nee, duidelijk. Ik ga naar de koelkast. Hoi.